Wat je natuurlijk ziet is dat het gewoon naar de begrotingstekort totaal uit de klauwen loopt. Het is niet zo dat het huidige demissionaire kabinet nu ineens vol op de rem trapt. En denkt van, oh, wacht eens even.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Droom je wel eens van een eigen kasteel, Martin?
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
Nee?
Nou, ze zijn wel te koop, hè?
Ja, in Frankrijk staat er eentje te koop voor bijna een half miljard euro. Daar schreven we eerder deze week een stukje over. En dat werd enorm goed gelezen.
Ja.
Reden voor collega Babette Wieringa om eens dieper in de verborgen vastgoedmarkt van de kastelen te duiken. En dat leverde een leuk verhaal op van opknappertjes in Spanje voor een paar ton tot een kasteel in Limburg. Kasteel Schaloen, dat ruim 6,5 miljoen euro moet opleveren. 84 kamers kreeg je daarvoor.
Nou ja. Nou, ik heb wel eens gefantaseerd om een Spaans dorp te kopen voor een euro.
Oh ja, maar dat is een recept voor ellende.
Ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, opknappertje staat er dan bij.
Ja, precies, ja.
En als ik iets niet kan, is het klussen. Dus nee, daar blijf ik bij fantaseren. Maar zo'n kasteel lijkt me ook niets voor mij.
Nee?
Ja, maar ja, goed.
Niet af en toe die ophaalbrug intrekken en dan lekker afsluiten voor de rest van de mensheid.
Nou ja, ik ben wel jaloers op mensen die goed kunnen opknappen. Bedoel, dat is wel het mooie bij mijn programma's. Ik vertrek natuurlijk. Ik bedoel, daar zitten natuurlijk ook heel veel succesverhalen bij van mensen die denken van, oh ja, maar die kunnen wel klussen. Ja, dan kan je van iets niet, van niets kan je iets maken. Met zo'n kasteel stel ik me dat over. Maar alleen dat onderhoud, joh. Nee. Ik vind het al heel moeilijk om gewoon normaal rijtjeshuis toch te onderhouden en bij te houden. Dus nee, aan mij niet besteed.
Ik was Funda fanaat smul daar natuurlijk wel van. Dat was een heerlijk. Goed, ter zake, want het was ook smullen deze week voor alle financieel-economische junkies.
Nou, inderdaad.
Voorjaarsnota werd weer gepresenteerd. En dat was iets eerder dan normaal. Op verzoek van de formerende partijen die graag een actuele stand van zaken over de schatkist wilden. Realistisch begroten, dat was het toverwoord van minister Van Weyenberg van Financiën. Staan de overheidsfinanciën inderdaad dermate onder druk dat er magere jaren aanbreken? Wat betekent dat voor de formerende partijen? En vooraf was er angst bij ondernemers en bedrijven dat de rekening vooral bij hen terechtkomt. Is die vrees bewaarheid? En wat betekent het dat Nederland miljarden mis lijkt te lopen uit het corona-herstelfonds? Moeten we alsnog als de wiede weerga werk maken van de aan Brussel beloofde hervormingen? Of is het eigenlijk wel goed zo? We gaan het erover hebben in deze kwestie van centen.
We zijn een demissionair kabinet, dus dan past altijd terughoudendheid in beleid. Maar we gaan natuurlijk wel door met alle investeringen uit het regeerakkoord van onderwijs, klimaat en van veiligheid tot defensie. Dit leidt al met al tot een begroting die er wat mij betreft ook heel netjes uitziet. Ik ben dan ook een tevreden minister van Financiën. Want we geven geld uit aan die prioriteiten die echt nodig zijn.
Ja, dat was een tevreden Steven van Weyenberg, demissionair minister van Financiën. Die financiën zien er dus beter uit dan ten tijde van de miljoenennota. Rutte 4 laat de boel netjes achter met deze beleidsarme begroting. Realistisch begroten noemde Van Weyenberg het ook. Nou, of die tevredenheid terecht is, Martin, en of het allemaal echt zo aangeharkt en realistisch is, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even een korte paragraaf voorjaarsnota voor dummies, alsjeblieft. Want wat is de voorjaarsnota en waarom staan alle financieel-economische journalisten bij de presentatie daarvan dan meteen op scherp?
Nou, de voorjaarsnota is een bijstelling van de lopende begroting. Met Prinsjesdag wordt ook altijd de begroting voor het nieuwe jaar gepresenteerd, de Rijksbegroting. En bij de voorjaarsnota, die niet altijd helemaal in het voorjaar uitkwam in het verleden, dat wil nog wel eens diep in het voorjaar zijn, dit jaar is die vroeg, dan wordt er gewoon gekeken hoe loopt het nu eigenlijk met de begroting voor het huidige jaar. Dus die gaat over waar Prinsjesdag 2023 ging over het jaar 2024, gaat de voorjaarsnota van 2024 ook echt over dit lopende jaar 2024. En hij is om twee redenen belangrijker geworden, specifiek ook dit jaar in verband met de kabinetsformatie. Want alles wat het huidige demissionaire kabinet nog extra doet financieel, komen de vier formerende partijen tekort. En wat ook zo is, is dat de voorjaarsnota steeds meer een plek begint te krijgen in wat meer de Europese begrotingssystematiek is geworden. Het Europese semester, zoals dat dan heet. Het is ook steeds belangrijker geworden in de loop van de jaren om de Europese Commissie ook op de hoogte te houden van hoe het met jouw begroting loopt en met de economische plannen loopt. En nu lukt het dan ook om voor 1 mei keurig op tijd bij Brussel in te dienen hoe het ervoor staat. Dus het belang van de voorjaarsnota wordt groter, waar het belang van Prinsjesdag mogelijk wat kleiner begint te worden. En er zijn ook wel gedachten en geluiden om veel meer besluitvorming ook naar voren te gaan halen. En nu met informatie is dat een beetje moeilijk.
Mm-hmm.
En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat qua ceremonieel vertoon Prinsjesdag het belangrijkste blijft, maar qua besluitvorming de voorjaarsnota of zo'n moment in het voorjaar wel steeds belangrijker.
En waarom is het voor Brussel dan dat voorjaarsmoment belangrijker dan in september Prinsjesdag?
Nee, omdat dat heeft allemaal een veel langere aanlooptijd. Dus het is een kwestie van planning op elkaar afstemmen. Dus je moet voor 1 mei moet je spullen weer indienen. Mm-hmm. En het zou wel kunnen zijn dat als dit serieus wordt veranderd, dat je dan natuurlijk ook veel meer een doorkijkje al kijkt naar volgend jaar, waar de voorjaarsnota nu echt het lopende jaar is. Mm-hmm. Er zitten ook al dingen in. Er wordt niet alleen de lopende begroting bijgesteld, maar het heeft ook weer impact op 2025.
Ja, want het is een meerjarige voorjaarsnota sinds 2022.
Precies, en in die zin wordt er wel meer voor uitgekeken. Dus het is formeel een bijstelling of een actualisering van de lopende begroting. Maar in toenemende mate zie je ook, er worden ook allerlei financiële commitments gedaan voor de komende jaren. Als de opvang van asielzoekers dit jaar meer geld kost, kost die volgend jaar ook meer geld. Als er gewoon meer asielzoekers komen. Het gaat natuurlijk niet per se voor alle posten op, maar het is ook steeds vaker zo. Zo worden we steeds vaker naar gekeken dat bepaalde extra uitgaven voor dit jaar ook consequenties hebben voor het jaar erop. Dus het zou als politiek besluitvormingsmoment ook steeds belangrijker kunnen gaan worden. Nu komt die informatie tussendoor. En nu zit dan juist heel erg spanning op de lijn, want je wil ook die nieuwe formerende partijen ook de ruimte geven om zelf ook nieuwe plannen te kunnen maken. En ook na de verkiezingsuitslag, die toch wel vrij afwijkend was van de vorige verkiezingen, zeg maar, moeten ze ook de ruimte krijgen om de koers echt te veranderen. Dus het kabinet zegt op elke pagina ongeveer dat ze niet over het graf heen willen regeren. Maar of ze dat lukt, dat is zeer twijfelachtig.
Ja. Even over die tevredenheid van Weyenberg. Als jij die voorjaarsnota doorbladert. En voor de duidelijkheid, het is dus een pak papier van 295 pagina's.
Ja.
Maar als jij daar doorheen bladert, snap je die tevredenheid dan?
Nee. Nee, wat je kan zeggen is, hij laat de begroting netjes achter in de zin van ordentelijk. Mm. Maar dat komt omdat het de voorgaande jaren onder Sigrid Kaag echt wel een rommeltje is geworden. Denk onder Bob Hoekstra misschien ook al. Zodanig zelfs dat de Raad van State echt begon te klagen van jongens, dit kan zo niet langer. Begrotingsregels werden met voeten getreden. Het was echt onduidelijk geworden hoe gaten werden gedicht. Het neigde bijna naar creatief boekhouden.
Mm-hmm.
En het was ook heel moeilijk na te volgen in de stukken wat er precies gebeurde. In die zin is het ordentelijker geworden. Maar dat zegt nog niks over de inhoud, zeg maar. Dus het gaat meer over de kwaliteit van het boekwerkje dan over wat er feitelijk gebeurt.
Ja.
En dat is absoluut zo. Dus het is duidelijker geworden. Het is realistischer begroot. In die zin dat het kabinet nu eindelijk ook onderkent dat die vele miljarden die ze op de plank hadden liggen gewoon echt domweg bijna soms niet uit te geven zijn. Onder andere defensie. En nog een aantal andere zaken waar veel meer extra geld naartoe gaat. En je ziet dus ook dat in die zin het is en overzichtelijker geworden. Het is duidelijker geworden van daar zaten tegenvallers die zijn op deze manier opgevangen. En er is ook realistischer begroot als het kabinet zelf inschat. Wij kunnen gewoon niet al dat geld echt ook uitgegeven krijgen.
Mm-hmm.
Dan gaan we dat ook niet meer oeverloos in de begroting opnemen. Wat er bijvoorbeeld in resulteert, heel praktisch, is dat het begrotingstekort voor dit lopende jaar komt uit op 2,5%. 2,5% van het bruto binnenlands product. Dat is nog net onder die magische 3% grens van Brussel. En dat is een flinke bijstelling ten opzichte van wat ze zelf bij Prinsjesdag nog dachten. Toen dachten ze nog 2,9. Dus schampen we bijna aan de 3%. En dat komt voor een belangrijk deel omdat we gewoon niet al het geld uitgegeven krijgen wat het kabinet graag uit zou willen geven. Bijvoorbeeld door personeelstekorten of omdat sectoren het helemaal niet kunnen absorberen. Zo'n heel veel extra uitgaven. Saillant is dat het Centraal Planbureau dit zelf al lang zei bij Prinsjesdag. Die gingen al lang uit van zo'n soort begrotingstekort. Dus waar het kabinet bij zin is gekomen, zeiden alle mensen om het kabinet heen al lang van jongens, wat je wil, dat kan helemaal niet.
Mm-hmm.
Maar dat betekent wel dat die uitgaven voor de komende jaren in de planning zitten en dat het begrotingstekort dan alsnog verslechtert.
Mm-hmm.
Het voorstelt economisch gaat het heel goed. En toch hebben we een begrotingstekort wat dan gevaarlijk dicht in de buurt komt van de Europese ondergrens. Ja, dat noem ik geen fatsoenlijke begroting. Dat gaat er bij mij niet in. Ik bedoel, er waren tijden dat we in de periode van Gerrit Zalm, om het toch maar weer even aan te halen met zijn beroemde Zalmnorm, dat we er nog naar streefden om de begroting ongeveer in evenwicht te hebben als het economisch goed ging. Nou, daar hoor je helemaal niemand meer over. Het is nu allemaal bakken geld uitgeven.
Ja, want wat dat geld dat we dus niet kunnen uitgeven, dat wordt dan wel doorgeschoven naar andere doelen.
Ja, er zijn ook wel een paar. Er zijn in een stuk ook zie ik ook wel een paar meevallers. Het voert misschien een beetje te ver om helemaal uit te pluizen wat al die meevallers zijn. Er zijn altijd wel wat mee- en tegenvallers. Dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Maar er zijn zeker ook een aantal posten waarbij heel bewust de uitgaven die gepland stonden naar de toekomst worden doorgeschoven. Maar er wordt ook zoveel geld uitgegeven rondom klimaat. Ik noemde defensie al, we hebben onderwijs gehad. Maar allerlei posten waarin extra wordt geïnvesteerd. Mm-hmm. Kan over twisten of alles meteen een investering is. Dat is in ieder geval een uitgave. En dat is echt ook het mantra geweest van de afgelopen twee kabinetten. Helemaal bekomen van de bezuinigingswoede van na de eurocrisis. Dat voelt alweer lang geleden, maar dat heeft wel een enorme impact gehad in het politieke denken. Is toch de gedachte geweest, nee, we moeten als overheid moeten vooral investeren in de toekomst. En het kon ook makkelijk, want geld was gratis. Wopke Wiebesfonds hebben we gehad. Wat later het groeifonds is gaan heten. Dat is helemaal in die tijd dat de rente nul was en soms negatief. Dus het geld klotste tegen de plinten. Alleen ja, neem het onderwijs. Daar moest in korte tijd 8,5 miljard naartoe. Moesten ze in 2 jaar zien te verstouwen. Zo'n sector krijgt dat helemaal niet verwerkt. Nee. Door personeelstekorten. Of omdat je gewoon voor gekkigheid een project niet kan bedenken waar je het aan moet uitgeven. Mm-hmm. Defensie zijn ook hele goede redenen om extra in te investeren. We willen de NAVO-norm halen, zeggen we. Maar ja, als je niet aan personeel kan komen in zo'n heel korte tijd. Dat betekent dat er gewoon geld op de plank blijft liggen. En dat schuift dan door naar de toekomst. En op die manier wordt het natuurlijk wel degelijk over het graf heen geregeerd. Ja. En heeft ook een nieuw kabinet gewoon te maken met deze financiële erfenis en deze financiële claims die er natuurlijk al liggen.
Ja, want die formerende partijen hadden misschien liever gehad dat geld wat niet uitgegeven kan worden, dat dat soort van opzij wordt gezet voor hen om zelf mee te gaan schuiven.
Ja, kijk, en dit probleem speelt natuurlijk altijd al wel. Het is natuurlijk heel gebruikelijk. Weet je, het regeren gaat gewoon door, ook al zijn ze demissionair. Er zijn natuurlijk duidelijke afspraken gemaakt over wat waar het kabinet nog wel over mag gaan en wat dan niet. Wat dan zogezegd controversieel wordt verklaard. Maar de stroom asielzoekers houdt niet ineens op na de datum van de verkiezingen. En onze steun aan Oekraïne hangt ook niet af van een verkiezingsuitslag, om maar twee voorbeelden te noemen, van twee posten waar nu extra geld eruit wordt gegeven. En verder is het op zich ook wel vrij gebruikelijk dat een kabinet natuurlijk beleid uitzet wat natuurlijk consequenties heeft over een volgende periode heen. Dat is niet ongewoon. Want anders zou je alleen maar incidentele uitgaven kunnen doen die na 4 jaar weer ophouden. Zo is het natuurlijk niet. Maar in dit geval zijn natuurlijk allerlei plannen uitgezet. Nou, neem een klimaatfonds. Maar ook allerlei uitgaven en investeringen gedaan die een langere leven zijn beschoren. En dan is het aan de nieuwe coalitie, als die er komt, de vraag of je dat allemaal weer gaat aanpassen. Dan moet je wet wijzigen en dat kan allemaal best. Bedoel, ze kunnen op de rem trappen en zeggen, nou, dat gaan we voortaan niet doen. En dan moet je een andere bestemming voor vinden. En dat kan aan de kant van de belastinginkomsten natuurlijk ook. Waaronder zijn ook wat aanpassingen geweest. Kan ik zeggen, nou, wij willen dat op een andere manier gaan doen. Dan moet je dat geld elders zien te vinden.
Nee, je zou kunnen zeggen inderdaad van, want Wilders klaagde ook, hè, dat dit kabinet over zijn graf heen regeert. Ja, je zou kunnen zeggen, maak dan haast als een van de formerende partijen. Je kunt moeilijk verwachten dat het huidige demissionaire kabinet helemaal niks meer doet.
Nee, ik heb het een mantra is ook altijd een beetje, hoe langer een kabinet demissionair is, hoe minder demissionair het is. Mm-hmm. En dat zie je dus nu gebeuren. En wat ik wel nu interessant vind, is dat ik heb toch de indruk dat de spanning tussen het demissionair kabinet en het nieuw te vormen kabinet groter is dan we wel in het verleden hebben gezien. En dat is ook niet heel raar. Want nu zitten aan de formatietafel natuurlijk 3 partijen die nog niet eerder geregeerd hebben. 2 van die partijen zijn zelfs gloedje nieuw. Dus ze komen echt van een soort van buiten, zeg maar. Terwijl we natuurlijk altijd gewend waren dat de samenstellingen van kabinetten misschien wel veranderden. Maar het waren altijd wel uit het groepje usual suspects. De grootste verrassing was misschien toch een aantal kabinetten geleden dat ineens ChristenUnie mee ging regeren. Nou, dat was echt bij far de grootste verrassing. Dat de PvdA met Rutte heeft geregeerd of nu D66. Ja, dat zijn partijen die om de zoveel jaar wel aan de macht komen. Er zit altijd een behoorlijke continuïteit natuurlijk in die zin in onze regering. Nou, we hebben natuurlijk in het verleden LPF gehad. Dat was niet echt een continuïteit, maar dat was ook wel van vrij korte duur. We hebben natuurlijk de gedoogcombinatie gehad, ook alweer lang geleden met Wilders. Maar meestal gaat het roer niet echt heel heftig om bij nieuwe kabinetten. En nu voel je natuurlijk aan alles van van de 4 huidige coalitiepartijen doen er natuurlijk 3 niet mee in die formatie. En andersom, bij de formatie doen er 3 wel mee die niet in de regering zitten. Ja, dus je voelt die spanning aan alle kanten. En dat is natuurlijk wel interessant om te zien. En naarmate, terecht wat je zegt, de formatie langer duurt. Ja, wordt ook die spanning en die clash natuurlijk steeds groter. Want op een gegeven moment, die voorjaarsnota, die komt er nu aan. Die is vervroegd vanwege de formatie. Ja. ja, daar worden weer nieuwe commitments gedaan. Ja, dan moet de formatie moet daar iets mee.
Ja, maar toch klinkt een beetje schuiven met geld wat je niet uitgegeven krijgt nu naar komende jaren wel anders dan een beetje paniekerige verhalen. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Maar Omtzigt is natuurlijk nog een keer weggescheurd in de dienstauto van toenmalige informateur Plasterk, omdat hij zo schrok van de financiën. Maar ook de Raad van State waarschuwde. Niet alles kan en zeker niet alles tegelijk. Nou, we hebben hier vaker gehad over die studiegroep Begrotingsruimte. Die met haar advies om vanaf 2028 structureel 17 miljard te bezuinigen. Zie je dat ook wel terug in deze voorjaarsnota? Dat besef echt is ingedaald?
Ja.
Dat het echt wel één of twee, misschien wel drie tandjes minder moet?
Nee. Nee, dat zie ik eigenlijk niet. Nee, wat je natuurlijk ziet is dat gewoon naar het begrotingstekort totaal uit de klauwen loopt. De staatsschuld loopt ook op. Ik bedoel, die blijft wel heel ver onder de Europese norm van 60%. Dus dan kan je zeggen, nou, daar hebben we nog wel wat ruimte. Nee, maar dat besef zie je natuurlijk hier eigenlijk helemaal niet. Kijk, het kabinet komt rondom asiel in Oekraïne echt met nieuw geld, zeg maar. Nou, daar kan je over twisten of je dat wel nodig vindt. Want dan kan ik zeggen, ja, we hebben gewoon daar ons gecommitteerd aan steun aan Oekraïne. En een nieuw kabinet kan er misschien anders over denken. Nou, dan zetten ze maar weer een streep erin. Dat mag, dat is democratie. Maar vooralsnog gaat dat gewoon door. Maar het is niet zo dat het huidige demissionaire kabinet nu ineens vol op de rem trapt. En denkt van, ho, wacht eens even. Geld is niet meer gratis. En dat is ook steeds mijn bezwaar geweest tegen dit financiële beleid van dit en het vorige kabinet, om maar oeverloos te redeneren dat geld gratis is. Het was een uitzonderlijke periode dat de rente 0% was en dat de Nederlandse staat inderdaad gewoon gratis over geld kon beschikken. En daar kwam dat Wopke Wiebesfonds uit voort. Maar dat was natuurlijk bedoeld als een soort van eenmalige pot, waarmee eenmalige investeringen werden gedaan om eenmalig te profiteren van een 0% rente.
Maar dat voelde zo lekker dat we het eigenlijk voor elk potje zijn gaan doen.
We hebben natuurlijk, zeker bij het laatste kabinet, hebben we natuurlijk elk meningsverschil is er opgelost met geld. En dat zie je natuurlijk gewoon nu terug in de cijfers. En dat is, ik vond het heel wonderlijk dat bij het vertrek van minister Kaag er gewoon collega-journalisten waren. Dus niet collega van de eigen krant, maar van andere media. Dus concurrerende journalisten, moet ik eigenlijk zeggen. Die het bestond om te zeggen dat Kaag de begroting heel netjes achterliet. Ja, er was op dat moment even een heel klein tekort. Maar het probleem is steeds dat het financiële beleid van een nu vertrekkende kabinet steeds een enorme claim op de toekomst heeft gelegd. Door heel veel lange termijn uitgaven vast te gaan leggen. Dus er is helemaal niet een besef dat geld niet meer gratis is. En dat besef lijkt wel ingedaald bij de formerende partijen. Maar ook een beetje contrakeur natuurlijk. Want die hebben natuurlijk, die zullen wel balen. En denk, ja, hallo. We hebben allemaal prachtige beloftes gedaan aan onze kiezers. En wij hebben er nu mee te maken dat ineens de rente flink is gestegen. En de rentelasten op de begroting zijn gestegen. Dus ja, daar moeten ze wel iets op bedenken. Niet voor niks ligt er een advies nu al een hele poos van topambtenaren van bezuinig in de komende kabinetsperiode pak een beetje 17 miljard om weer een beetje veilig weg te blijven van die absolute ondergrens voor de begrotingstekort. Maar ja, dat is best een hele puzzel ook voor de formatie.
Ja. Nou, iets ordentelijker dus. Dat is misschien ook wel wat makkelijker nu je demissionair bent om iets strenger te zijn dan wanneer je inderdaad missionair bent.
Ja, dat scheelt misschien ook wel. En dat rommelige begroten is misschien ook een manier om weet ik veel, allerlei politieke gevoelige dingen weg te werken.
Achter een financieel rookgordijn.
Zoiets. Ik bedoel, ik denk niet dat per se zo is dat minister Kaag nou er niks van begreep of iets dergelijks, dat het probleem is, maar dat het gewoon een wat nonchalante manier is geweest. Het is een illustratie van de nonchalance waarmee het hele kabinet is omgegaan met de factor geld. Het deed er eigenlijk allemaal niet zoveel toe. En dan krijg je dit. En dat is echt, de kritiek is heel fors geweest. Ik zei aan de Raad van State en ook Centraal Planbureau. En ook wel anderen die zeiden van ja, die discipline moet echt weer terug. Het moet inzichtelijk worden. Wat er precies gebeurt. Niet allemaal dat schuiven met geld. Niet uitgaven, inkomsten door elkaar heen halen. Het wordt nu echt een grote janboel. En het komt omdat het natuurlijk allemaal met deeltjes werden gesloten om de vrede te kunnen bewaren. En dat is volgens mij niet goed. En dat zal voor een nieuw kabinet nog een hele uitdaging worden. Want ik heb niet het gevoel dat deze vier nieuwe coalitiepartijen nu van nature heel erg van elkaar houden. En dan, ja, als je dingen wil fixen met geld, ja, dan heb je er vaak belang bij om dat een beetje weg te moffelen in de voetnoten. Maar ik denk dat het voor het democratische gehalte goed is dat het navolgbaar is voor ons journalisten. Maar om te beginnen natuurlijk voor de Tweede Kamer, dat ze begrijpen wat hier gebeurt. En dat ze er eventueel kunnen ingrijpen als ze het niet mee eens zijn.
Het is toch weer een kwestie van paniekvoetbal. Er zijn een aantal tegenvallers en dat is natuurlijk lastig. Maar ze gaan toch meteen weer op zoek naar dekking. En ook weer naar dekking bij MKB-ondernemers. En Onze oproep gaat erover, doe dat nou niet. Probeer om die MKB-ondernemer te ontzien. Want een andere kant van ditzelfde verhaal is dat de conclusie inmiddels is dat bij 50.000 euro inkomen een MKB-ondernemer met een BV meer belasting betaalt dan een werknemer. Nou, en volgens mij hebben we dan een punt bereikt waar we niet willen komen als je risico niet meer beloont.
Nieuw hapsnapbeleid, dat was waar MKB-voorzitter Jacco Vonhoff bang voor was, zei hij tegen ons. Dit land is financieel keigezond. Ons begrotingstekort is lager uitgepakt dan verwacht. En we blijven keurig binnen de afspraken van Europa. Daarom hoop ik dat het kabinet niks ingrijpends gaat doen, zei hij tegen onze verslaggever Connie de Jonge. Nou, of onze financiën echt zo gezond zijn, daar hebben we het net over gehad. Maar hoe zit het met dat hapsnapbeleid waar hij vooraf voor vreesde? Martin, zie jij dat terug in deze voorjaarsnota?
Nou, ik snap, kijk, vanuit zijn lobby begrijp ik het. Maar ik denk dat het eigenlijk wel meevalt, eerlijk gezegd. Ik ben het er niet mee eens dat de overheidsfinanciën er zo goed voor staan. Dat is denk ik absoluut niet het geval. De staatsschuld is laag, dus in die zin kunnen we ons een beetje dit gerommel nog wel permitteren. Zeg maar. Het is niet zo dat we zijn niet ineens een soort Griekenland geworden. Zo dramatisch is het natuurlijk allemaal niet.
Duurzaam is het niet.
Nee. Ik bedoel, het is niet echt bestand tegen toekomstige tegenvallers. En ik begrijp het ook niet dat Nederland was al het voorvechter van stringent begrotingsbeleid. En ik begrijp ook niet waar dit vandaan, waar dit voor nodig is. Ik bedoel, ik kan het wel verklaren, maar ik vind het niet verstandig.
Mm-hmm.
Wat dit kabinet nu heeft gedaan, is even los van dat ze een paar tegenvallers hebben of extra uitgaven rondom asiel en Oekraïne bijvoorbeeld, is dat ze heel specifiek ook te maken hebben gehad met een aantal ingrepen, bijvoorbeeld van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft een streep gezet door het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dus dat is een concreet ding waar ze iets mee moesten. En de afschaffing van een vrijstelling voor energiebelasting voor de zware industrie. Hebben de werkgevers hard voor gelobbyd, met name in de metaalsector. Die is afgeschaft, die zou worden afgeschaft, die vrijstelling. Maar dat is dus teruggedraaid door de Eerste Kamer.
Goed nieuws voor die zware industrie.
Voor die zware industrie. En wat het kabinet nu heeft gedaan, dus is, ja, weet je, we hebben nu gewoon een voorjaarsnota, dus we moeten deze gaten dichten. Mm-hmm. Maar we weten ook dat er een nieuw kabinet aan zit te komen, waarschijnlijk, die misschien er anders over denkt. Maar voor de time being moeten we hier iets mee.
Maar het MKB zal blij zijn met de verhoging van het minimumloon, waar een streep doorheen
staat. Ja, zeker. Ja. Dus dat is een voordeel, zeker voor MKB. Dat is ook niet iets wat het kabinet heeft bedacht, maar waar natuurlijk vanuit het parlement bezwaren tegen kwamen. En vanuit de Eerste Kamer ook opnieuw. In die zin zijn het ook wel verwarrende tijden. Ik moet zeggen, ik zit natuurlijk niet in Den Haag, dus ik volg vooral het financiële deel. En hoe raakt het ook vakbonden, werkgevers en af en toe om nog te begrijpen wat er gebeurt. Van wat doet het demissionaire kabinet? Wat doen de formerende partijen? Wat doet de Tweede Kamer? Wat doet de Eerste Kamer? Het is wel een enorme kluts geworden. Het is nu al meermaals gebeurd dat de Eerste Kamer ook weer dingen terugdraait of terug wil draaien die de Tweede Kamer heeft bedacht. En dan de Tweede Kamer schrikt er weer van en denkt van, oh ja, een goed punt, gaan we veranderen. Maar goed, dit waren in ieder geval twee concrete dingen rondom die salderingsregeling zonnepanelen en die vrijstelling energiebelasting, dat het kabinet iets moest. En waar ze voor gekozen hebben is om dat dan in ieder geval voor de time being te dekken. Maar dat zou iets van 500 miljoen kosten volgend jaar en dan 1 miljard structureel. En ze hebben gewoon andere posten gezocht die daar een beetje bij in de buurt zitten, is hun redenering. En dan hebben ze het gedekt. En een nieuwe coalitie moet maar zien of ze dat zo in stand houden. Nou, een van de dingen die ze hebben gedaan is een hogere energiebelasting voor grootverbruikers. Ja, mijn gedachte was meteen van, wacht even, maar dat is toch weer die zware industrie. Dus ik heb het even met collega's over gehad. Nu wel echte collega's, niet concurrent collega's, maar echte collega's. Die er echt verstand van hebben van, oké, dus nu een vrijstelling energiebelasting voor de zware industrie. Die zou worden afgeschaft, wordt niet afgeschaft. Maar nu moeten grootverbruikers alsnog energiebelasting betalen. Nou, dat zou ongeveer dezelfde doelgroep kunnen zijn. Niet helemaal. Ik denk dat het een grotere groep is. Nou, hier heeft MKB denk ik nog niet zoveel last van. Maar een ander ding is ook dat de vermindering van een vermindering komt op de MKB winstvrijstelling. Dus kleine ondernemers die hebben voor een bepaald percentage van hun winst zijn ze vrijgesteld van belasting. En daarboven gaan ze pas belasting betalen. Ja, dus dit raakt wel specifiek kleine ondernemers.
Maar als je Jacco Vonhoff zo hoort, dan klinkt dat inderdaad oneerlijk. Een ondernemer die zichzelf uit zijn eigen BV 50.000 euro salaris uitbetaalt, die betaalt er volgens hem meer belasting over dan iemand in loondienst. Ja, dat klinkt toch een beetje scheef.
Nee, zeker. Dus in die zin kan je erover twisten, hoor. En ik snapte zijn lobby ook heel erg goed. Ik heb alleen in het verleden wel gekkere dingen erin gemaakt. Dus in die zin denk ik, nou, valt het me nog mee, zeg maar. Hm. En er is ook nog, ze hebben ook in de inkomstenbelasting bij het toptarief een kleine ingreep gedaan, waardoor mensen eerder met hun salaris eerder de toptarief gaan betalen. Eerlijk gezegd kan ik wel begrijpen dat als je een paar gaten hebt door toedoen van de Eerste Kamer, dat je ergens wel zoekt in vergelijkbare lasten om dat weer te repareren.
Dat is minder hapsnap dan dat je het echt helemaal ergens anders.
Precies. Kijk, en dat is in die zin, precies, ja, het is wel hapsnapperiger geweest, zeg maar. Ik bedoel, dan moest iets met de accijns op benzine en diesel. En dan kwamen ze uit bij, weet ik veel, bij de vennootschapsbelasting. Ja. Of dat soort dingen. Ik bedoel, we hebben ook wel gehad dat er gewoon de leuke dingen voor de mensen werden geregeld. En dat ging dan ten koste van het bedrijfsleven. En ze hebben het deze keer wel een beetje gezocht in diezelfde hoek. Maar al is het inderdaad wel waar. Ik bedoel, de vrijstelling voor de zware industrie. Dat die blijft bestaan. Dat is fijn voor de zware industrie. En dat ze vervolgens MKB'ers meer belasting betalen over hun winst. Ja, dat is wel echt een duidelijk andere doelgroep.
Ja.
Maar goed, ik heb het erger meegemaakt. Dus dat is een beetje mijn nuance erbij. En ik ben heel benieuwd of hier nog op ingegrepen gaat worden. Want dat kan dus wel. Dit is voor 2025, dus bij de Prinsjesdag. Maar dat gaat sneller dan je denkt. Want die begrotingsvoorbereiding die begint al voor de zomer, normaal gesproken. Dus er moet wel heel snel een regeerakkoord zijn. En we weten, dat wordt een soort, wat was het? Kregen we een programkabinet en een regeerakkoord op hoofdlijnen. Of, weet jij het nog waar we waren? Ja. Maar in ieder geval iets op hoofdlijnen, behalve de details die Pieter Omtzigt belangrijk vond. Ja. Of die ook al iets zeggen in een regeerakkoord over de MKB-winstvrijstelling. Dat waag ik te betwijfelen.
Sowieso goed om je trios politica de komende tijd goed op een rijtje te hebben.
Ja,
Je noemde net al even accijns, want maar voor de autorijder was wel slecht nieuws. Want het is al zo duur aan de pomp en dan komt er ook nog eens 15 cent aan accijns op diesel bij. En bijna een kwartje aan accijns op benzine.
Ja.
Hoe zit dat nou precies?
Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk steeds uitgesteld geweest. Ik bedoel, dat komt weer een keer terug natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als je dat incidenteel uitstelt. Ja,
ik snap wel dat ze dat nu doen, nu ze demissionair zijn en niet als ze nog
een ingreep van de Tweede Kamer geweest. En alleen het is natuurlijk heel zuur, want op dit moment loopt de olieprijs hard op. Ook door de spanning in het Midden-Oosten. En nog een aantal andere redenen. Het was al een poosje gaande, maar met de recente aanval van Iran op Israël. En dat zijn natuurlijk factoren, even los van überhaupt de politieke spanning en de onveiligheid daar. Heeft ook meteen impact op dit soort handel. En je ziet, ik zie het zelf aan de pomp natuurlijk ook. Het gaat heel hard. Dus, er zijn geen verkiezingen, hè?
Nee.
Dus de verkiezingen zijn altijd een hele mooie reden om iets aan de benzineaccijns te doen. En als de verkiezingen weer achter ons liggen, is die reden weer wat minder. Maar ja, weet je, dat kan een nieuwe coalitie ook doen. Dat kost gewoon geld. De succes dingen, op een gegeven moment gaat het wel een keer door. En dus als je dat structureel wil verlagen, dan moet je ook structureel ergens geld vandaan zien te halen. En dan haal je het ook wel ergens waar mensen weer niet blij van worden. Dus dat is natuurlijk een beetje het bezwaar tegen dat oefenloze schuiven. En het is gedaan in de tijd van de energiecrisis. En dat is gedaan natuurlijk als een soort van koopkrachtmaatregel. Ja, als je er eenmaal aan begint, is het heel moeilijk om daarmee mee te stoppen. En ik kan me inderdaad voorstellen dat het demissionair kabinet denkt, nou, het is goed, wij zijn demissionair. We hebben onze vingers er al een keer aan gebrand, we gaan het niet nog een keer doen.
Nee, maar de verwachting is ook niet echt dat het rustiger blijft op dat vlak. Nou, je noemt net het Midden-Oosten, maar Oekraïne is ook al even gevallen.
Ja.
Nou, we hebben net de gasputten gaan we nu vol storten met ton.
Ja.
We blijven heel erg afhankelijk van alle mogelijke fluctuaties op de energiemarkt.
Zeker, ja, zeker. En Ik vind die benzineaccijns wel een lastig hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk evident dat accijns een groot deel is van de consumentenprijs. Tegelijkertijd zie je hoe tricky het is als je dat in gaat zetten als koopkrachtmaatregel. Je kan even de druk van de ketel halen, maar op een gegeven moment moet je toch weer een keer terug. En als je niet terug wil, omdat je gewoon het oneerlijk vindt dat er zoveel accijns op zit, dat kan je vinden. Dan moet je op een gegeven moment ook wel eerlijk zijn. Van, ja, dat kost gewoon structureel zoveel geld. Ik heb niet bepaald hoeveel, maar dan moet je dan wel elders vandaan zien te halen. En je ziet ook dat er nagenoeg geen politieke partij is die op dit moment op de bres springt voor bezuinigingen. Je ziet ook het ontvangst van het advies wat ik al noemde over die 17 miljard bezuiniging die plaats zou moeten gaan vinden. Nou, ik zie dat allemaal nog niet concreet worden, eerlijk gezegd.
Nee, we zijn de kunst van het bezuinigen eigenlijk verleerd.
Ja, en dat is. En ik snap ook wel dat het allemaal heel ingewikkeld is en heel moeilijk. En
heel pijnlijk vaak ook.
Ja, en tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat voor mij blijkt uit peilingen ook wel. Dat gemiddeld genomen Nederlanders best wel begrijpen dat we begrijpen ook wel een beetje op de centen moeten passen.
Ja.
Want ja, weet je, het is uiteindelijk. Het is die begroting, het klinkt misschien allemaal ver weg en abstract. Maar die wordt betaald met belastingcenten. En als wij als we niet bereid zijn de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren, weet je dat de belastingen in de toekomst zullen gaan stijgen.
Ja.
Zo simpel is het. Uiteindelijk gebeurt het allemaal van ons belastinggeld. Dus in Nederland word je doorgaans vrij populair door heel streng op de centjes te passen. Op dit moment word je denk ik niet zo populair om de benzineaccijns op te laten lopen. Maar ja, zeg het dan maar. Waar gaan we bezuinigen? Kinderopvang, onderwijs, defensie. Hoe wil je het hebben?
Ik ken nog een hele mooie pot met goud die aan de horizon van Brussel lonkt.
Oh ja. Nou, mooi bruggetje.
Europa gaat grote uitdagingen aan voor de toekomst. Zoals de klimaatcrisis, digitalisering en de woningmarkt. Het Europees Herstelfonds helpt de Europese economieën daarbij. De bijdrage uit het Fonds voor Nederland is vastgelegd in het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan. De komende 4 jaar is een budget van 4,7 miljard euro beschikbaar voor versteviging en ontwikkeling op een aantal onderwerpen. Zo helpt het plan Nederland met de overgang naar een groene en digitale samenleving. Denk aan impulsen voor schonere scheepvaart of windparken op zee.
Ja, een pot met 750 miljard euro aan door de Europese Commissie geleend geld, waaruit de lidstaten vervolgens miljarden mogen ophalen om hervormingen te bekostigen. Dat is het coronaherstelfonds in een notendop.
Ja.
In Kroatië was het deze week pakjesdag. Dat land deelde op X opgetogen dat het zijn vierde tranche van 162,5 miljoen euro heeft ontvangen uit het fonds. Maar dat is nog kinderspel vergeleken bij Polen. Dat kon 6,3 miljard euro bijschrijven uit de Brusselse pot. In totaal maakt Polen aanspraak op, hou je vast, 59,8 miljard euro uit dat coronaherstelfonds. Nou, voor Nederland is er 5,4 miljard euro gereserveerd. Alleen zoals het er nu naar uitziet, zouden we dat geld wel eens kunnen mislopen. De beloofde hervormingen komen totaal niet van de grond.
Nee.
Is er gebeurd? Zijn we vastgelopen?
Ja, er stond de democratie in de weg. Ja, zo gaat dat. Ja.
Want de beloofde hervormingen, daar waren we het eigenlijk met z'n allen toch niet zo heel erg mee eens.
Nee, dingen gaan trager, rondom kilometerheffing, ZZP'ers, rondom woningmarkt. Er zijn een aantal dingen die worden genoemd die of niet gaan gebeuren, of die meer tijd kosten, of nou, er kwamen verkiezingen tussendoor. Ja, wat dat betreft lijken we net op Italië of Griekenland, ook land met gewoon fatsoenlijke verkiezingen, waar regeringswisselingen zijn, waar mensen op een gegeven moment andere dingen willen.
Mm-hmm.
Dus nee, dit is wel een enorme reality check, ook voor Nederland. Want op aandringen van met name Wopke Hoekstra en ook van premier Rutte, is er een koppeling gekomen, van voorwaarden gekomen in het coronaherstelfonds.
Ja, want eigenlijk wilden we het sowieso al niet.
Met z'n allen geld
gaan lenen en daar met z'n allen garant voor staan.
En toen Mark Rutte even opkeek uit zijn biografie van Chopin was het, geloof ik. Hij had in ieder geval een biografie meegenomen. Toen ging het over meerjarenbegroting overigens. Toen zeiden ze van, oh ja, maar als er harde voorwaarden wordt gesteld aan de hervormingsbereidheid van een land, nou, dan kunnen we eventueel instemmen met dat fonds. Nou, daar wordt het nu zelf een slachtoffer van.
Ja.
Ja, ik vind het echt opmerkelijk.
Beloofde hervormingen was de hervorming van het pensioenstelsel.
Nou, ja.
Of dat nou allemaal in het tempo gaat waarin het moet. En of daar vanuit de formatie niet toch nog een spaak in de wielen wordt gestoken. Dat moeten we allemaal nog gaan zien. Maar we zijn er wel mee begonnen, toch?
Zeker. Dus het is ook niet zo dat we alle milestones missen, zoals het in het propagandajargon van de Europese Commissie heet. Maar dus er gaan ook wel dingen wel goed. Ja. Zeker, nee. We hebben een enorm pakket moeten inleveren. Een enorm plan met allerlei, met een tijdpad en allerlei plannen en hervormingen. En pensioenen. En het linker was natuurlijk dat we natuurlijk hervorming van het pensioenstelsel erin hebben gestopt. Terwijl we wisten dat dat al zo goed als door de Tweede en Eerste Kamer was op dat moment. Dus je dient ook plannen in die er al bijna doorheen zijn. Maar goed, in die zin hebben we ook gewoon geleerd van Italianen. Die kunnen dat ook. Dus dat kunnen wij ook.
Ja.
Maar ja, wij denken toch in onze Hollandse arrogantie van nou, dat fixen we wel even. Want als iemand hervormingsgezind is, zijn wij het wel. Wij hebben alles wel op orde en anders brengen we het wel op orde. Maar je ziet hoe ingewikkeld dat is. En dat is ook mijn bezwaar tegen. Ik deel ook het bezwaar tegen dat fonds. En ook het bezwaar tegen dit soort voorwaarden.
Mm-hmm.
Ik zou liever hebben dat zo'n fonds er überhaupt niet was.
Nee, want even hoe dat dan werkt. Hè? Want de helft van dat geld wordt verstrekt als lening. En de andere helft is een
grofweg. Ja.
Maar het volledige bedrag is door de Europese Commissie geleend op de kapitaalmarkt. Dat was in een tijd dat de rente nagenoeg nul was. Maar goed, met dat soort bedragen betaal je als Nederland geloof ik alsnog 330 miljoen euro per jaar, heeft een Tilburgse hoogleraar uitgerekend voor de NOS. Maar dat is dan voor 30 jaar. Maar is die rente dan gedurende die 30 jaar bijna nul? Of volgt die rente nu de huidige rentestand?
Nou ja, als je natuurlijk
dan zijn we een stuk duurder af.
Het hangt natuurlijk een beetje vanaf, dat weet ik niet precies, maar dat hangt natuurlijk vanaf hoe je het gefinancierd hebt. Ook de Nederlandse staatsschuld wordt gefinancierd met kortlopende staatslening en heel langlopende staatslening. Normaal gesproken zorg je dat je een variëteit aan looptijden hebt. Dus als je dat uitgezet hebt, dus een deel van met 30-jarige staatsleningen zijn uitgezet, die toen misschien, die rente zal niet helemaal nul zijn geweest, maar die zal wel iets positiefs zijn geweest. Maar het is heel gebruikelijk om dat met verschillende looptijden te financieren.
Om je ook minder kwetsbaar te maken.
Precies. En aflopende staatsleningen moeten dan weer geherfinancierd worden. En die pakken dan de actuele rentestand mee. Dus, en dat geldt voor de Nederlandse staatsschuld bijvoorbeeld ook. Je zou zeggen, van ja, waarom hebben we niet de hele staatsschuld meteen in één klap 4 jaar geleden of 3 jaar geleden gefinancierd tegen 0%. En dan hadden we voor de eeuwigheid hadden we 0% gehad. Maar zo werkt het dus niet. Ik bedoel, je hebt daar... Je moet een gediversifieerd portefeuille aan schuldpapieren hebben. Dus je hebt langlopende lening, kortlopende lening. En op een gegeven moment lopen de lening weer af. En dan zie je ook de rentelasten toenemen. Dat zal voor de commissie ook gelden. Ja, het ingewikkelde hier is, het is een pot van inmiddels bijna 800 miljard, is de bedoeling. Dat bijna de helft is in de vorm van... ongeveer de helft vorm van leningen en de andere helft ongeveer in de vorm van giften. Dat betekent die leningen worden op een gegeven moment ooit weer terugbetaald door alle landen. En die giften natuurlijk niet. Dus die moeten ooit wel echt gewoon betaald worden door iemand. En die puzzel is nog niet opgelost. Want met z'n allen staan we garant voor die...
Dus eigenlijk hoe we met z'n allen die 400 miljard... De helft,
er is een toezegging gedaan dat het mag met eigen middelen. Mm. En eigen middelen is een andere benaming voor Europese belastingen. Iets waar Nederland ook vaak tegen is. Maar je ziet, als je eenmaal in deze trein stapt, dan moet je ook door. En dat is echt ook oprecht mijn bezwaar tegen deze systematiek. Ja, dat je dit natuurlijk gebruikt als iets wat eenmalig lijkt. Wat incidenteel lijkt, een corona herstelfonds. Maar wat natuurlijk, waar we 30 jaar aan vastzitten. Wat ook nog gebruikt wordt als een soort oefening van... dit kan in de toekomst misschien wel vaker gebeuren. Brussel gaat op een gegeven moment steeds meer ook de investeringsagenda van Europa bepalen. Maar dat moet allemaal klimaat en digitalisering en allemaal goede dingen voor de mensen, zo gezegd. En voor Europa, allemaal tot je dienst. Koppelt daar voorwaarden aan voor nationale hervormingen. Dus heeft ook een steeds grotere vinger in de pap in onze... nationale soevereiniteit. Gebruikt het ook als een hefboom om vervolgens Europese belastingen of een CO2-tax of dat soort dingen in te gaan voeren. Gaat dus een belastinggrondslag in Europa invoeren. En op die manier zie je dat dit iets wat incidenteel lijkt, eigenlijk de opmaat is naar een veel grotere financiële armslag voor de Europese Commissie. Plus bijbehorend beleid wat ze uit kunnen rollen in al die verschillende landen. En je ziet ook nu dat het piept en kraakt en wringt. Want we hebben maar een keer verkiezingen in Nederland. En het loopt in Nederland al mis. Terwijl wij dus juist om deze eis hebben gevraagd.
Precies. En terwijl we dus wel gewoon jaarlijks rente betalen over dat bedrag. En straks via Europese belastingen
zeker
de rest moeten op.
Ja, en een deel is ook versleuteld in de lange termijn begroting. Dus een deel gaat via de oplopende, onze bijdrage aan Europa wordt het versleuteld. En waar dat niet gebeurt, zal dat ergens in de komende jaren, moet er een deal komen over vormen van nieuwe Europese belastingen. Ja, die moeten wij gewoon betalen. Die staan misschien niet in de voorjaarsnota zo meteen, want het is een Europese belasting, maar het is wel onderdeel van onze belastingdruk. En daar hebben we natuurlijk veel minder zeggenschap over dan als het gaat om onze eigen belastingen. En goed, dat kan je, er zijn natuurlijk genoeg partijen voor wie dit het eindplaatje is van de Europese Unie. Maar mijn plaatje is het in ieder geval niet, want je voelt het dus gewoon wringen. Want nu staan er 4 partijen te trappelen, soort van, om de steven te wenden, om een nieuwe koers te geven aan het beleid in Nederland. Mede aanleiding van de verkiezingsuitslag.
Je keek er inderdaad een beetje twijfelachtig bij dat trappelen.
Ja,
precies. Maar voor de luisteraar.
Ja, nee, bedoel, dat is inderdaad...
Ze staan en ze zitten aan de...
Maar de verkiezingsuitslag is een opdracht. Het moet anders.
Ja, zeker.
Los van wat je ervan vindt, maar het moet anders.
Een hele duidelijke opdracht.
Nou, het eerste wat we moeten gaan doen is à la mevrouw Meloni uit Italië. De walk of shame naar Brussel. Ja, beste Brussel. Nou, ik zie Wilders al gaan. Ja, we willen eigenlijk een paar dingen anders doen. Maar we willen ook die 5,4 miljard uit het fonds hebben. Mag dat eigenlijk wel? We zijn nu met handen en voeten gebonden aan wat we hebben afgesproken. Wat we zelf hebben afgesproken met Brussel. Ja, ik vind het heel... Dat heb ik echt wel grote moeite mee. Dat we dat op deze manier doen. Want zo gaat sluipenderwijs. Zonder dat nou echt heel duidelijk met elkaar is afgesproken. En democratisch gelegitimeerd is. En aan de kiezers voorgelegd. Zie je toch dat het bouwwerk van het Europese politieke bouwwerk natuurlijk steeds groter en groter wordt. Ik heb daar grote moeite.
Als waarschuwing is het misschien dan goed dat wij nu dat geld niet dreigen te krijgen. Want dan worden we even met de neus op de feiten gedrukt.
Ja, ja. Is er overigens wel natuurlijk dan een tegenvaller op de begroting. Hè? Bedoel, ja. Dus als het is niet zo dat meteen die 5,4 miljard in één klap mislopen. Het gaat allemaal in tranches en de pensioenvormingen.
Maar het was wel ingetekend.
Ja, het was wel ingetekend. De pensioenvorming die loopt vooralsnog goed. Behalve als die trappelende partijen dus alsnog daar een spaak in het wiel steken. Dan loopt ook die hervorming niet goed af.
Ja.
Maar dit is hoe het gaat.
Je zei het net al, we hoorden altijd bij de vrekkige landen. En daar waren we ook trots op. Nou, andere lidstaten vonden ons niet zozeer vrekkig als wel gewoon heel vervelend.
Ja.
Worden we nu ook uitgelachen door bijvoorbeeld de Grieken?
Nou, ik heb het nog niet meegekregen. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze denken van nou, nu weten ze hoe dat voelt. En kijk, de Grieken hebben natuurlijk de knoet van de IMF jarenlang gehad. De situatie is natuurlijk iets anders. Het land is natuurlijk van de afgrond gered.
Uit de afgrond. Vallend in de afgrond eruit getrokken.
Ja, precies, met een vangnet en weer enigszins omhoog gestuiterd. Dat land ging natuurlijk failliet. En in die zin een andere situatie. En dan is het ook volgens IMF gebruik heel logisch dat je tegenover steun ook iets doet om je economie structureel op orde te brengen. Deze eisen zijn natuurlijk ook gesteld voor Italië bijvoorbeeld, ja, of voor een Frankrijk. En die zullen ook wel, ja, we zijn natuurlijk echt een risée van Europa als wij straks niet aan de hervormingseisen voldoen. Maar wat is onze onderhandelingspositie dan nog als we in de toekomst dit soort eisen gaan stellen? En dat geldt ook voor het oplopende begrotingstekort. We slaan echt een flat.
Aan de andere kant ben je misschien wel ook heel geloofwaardig van nou, we hebben die pijn ook geleden en we zijn er alsnog voor.
Ja, precies. Ja, ook al hebben we er zelf last van. Ja. Nou ja, maar wat je natuurlijk ziet, is ik heb nog even ook met Alexander Bakker, onze correspondent in Brussel, ook gesproken hierover. En die gaf ook aan van ja, daar wordt ook nu in Europa weer gesproken over. Er zijn meer landen die niet aan al die eisen kunnen voldoen. Misschien moeten de eisen wat gaan versoepelen. Oh, ja, ja, daar vraag je dan natuurlijk om. Ja, dus dan iets wat een harde eis was van Nederland, waar we vervolgens zelf niet aan kunnen voldoen. De einduitkomst is natuurlijk dan vooral dat ze gaan kijken van nou, hoe kunnen we met je marchanderen en wielen en dealen. Want dat geld moet wel uitgegeven worden. Want ja, we begonnen met een instart. Zo'n propagandafilmpje van de Europese Commissie. Ze hebben onlangs ook dit fonds ook tussentijds geëvalueerd. Dat was ook één groot juichverhaal. Daarbij wordt niet echt gemeld dat een heel groot deel van de miljarden nog moeilijk uit te geven is, omdat niet alle landen in staat zijn om aan alle gemaakte afspraken zich te houden.
Ja.
En dat geld moet hoe dan ook uitgegeven worden. Want Brussel wil natuurlijk die financiële stempel en die economische stempel op de Europese lidstaten drukken. Dus het moet per se een succes worden. En desnoods via soepelere voorwaarden. Dat is nou precies iets wat we niet wilden. En dan gaan we straks misschien zelf ondanks alles aan bijdragen.
Ja. Nou ja, misschien ondanks het leedvermaak hebben ze in Griekenland en Italië ook wel wat anders aan hun hoofd. Want er loopt een groot onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie naar fraude met het coronaherstelfonds. En er zijn invallen geweest en 22 arrestaties in onder andere Italië en Griekenland. Nog even over Polen.
Die moet ik eigenlijk een enorme flashback van zo'n déjà vu. Maar goed, dat was heel lang geleden. De tijd dat Melkert er nog zat. Dat natuurlijk allemaal fraude was met Europese sociale fondsen. Nou goed, ander verhaal weer.
Waar geld wordt uitgekeerd is bijna altijd wel iets.
Zeker als het zo ontzettend veel is.
Nog even, wat moet Polen dan doen voor dat gigantische bedrag? Waar zij aanspraak op maken, vraag je misschien af.
Dat gaat dus
60 miljard. Hè? Welke vergaande hervormingen zijn? Nou, dat valt allemaal reuze mee. Het gaat bijvoorbeeld naar Enhancing Road Safety. A set of legislative changes introducing priority for pedestrians at crossings. Met andere woorden, de voorrangsregels worden aangepast en er worden zebrapaden aangelegd.
Ja.
Voor 60 miljard zebrapaden.
Ja. Nou, ja. Nou, misschien kunnen wij niet als hervorming doorvoeren dat iedereen met 130 mag rijden en dat we dan in ruil voor 2,5 miljard krijgen uit Brussel.
Ik ken in ieder geval zeker twee partijen aan de formatietafel die daar wel voor zouden zijn.
Dus daarom. Dus ja, nee, het zijn landenspecifieke aanbevelingen, zoals dat heet. Dus er wordt heel specifiek gekeken naar de omstandigheden in een bepaald land. En misschien is het voor dat land wel heel goed. Ik weet het niet. Weet je, we kennen ook voorbeelden uit Hongarije. Maar op een gegeven moment ook totale flauwekul projecten werden opgetuigd. Daarvoor weer, dat was niet zozeer dit geld, maar al veel eerder voor de eurocrisis. Dat in Spanje, waar ze ook profiteren van extreem lage rente binnen het eurogebied. Dat er vliegvelden werden gebouwd waar niemand kwam. En, ja.
We hebben ook eens verhalen gehad van wegen die dan werden aangelegd in Oost-Europa. Alleen om dat geld uitgegeven te krijgen.
Nou ja.
Zouden we eerst moeten doen trouwens.
Ja, dus
een paar extra snelwegen.
Ja, zeker. Of misschien een verbouw van het Binnenhof of zo.
Ja, nou, dan is het snel op die pot.
Ja, dan gaat het wel heel hard. Ja, dat is waar. Misschien is het niet zo'n goed idee.
Ja, de bel van de rondvraag, daar is hij weer. Heb jij nog wat leuks, Martin?
Ik heb niet echt culturele uitjes voor komend weekend en vooruitzicht. Maar ik heb mijn traditionele mannenweekend weer.
Oh, maar dat is...
Ik reis af naar de Ardennen. Het is wat vroeger dan anders dit jaar. Dus als het weer het toelaat, kijk ik weer toe.
Het is altijd in de Ardennen?
Het is eigenlijk altijd in de Ardennen. Want daar, ergens heb je daar vakantiehuizen waar je met zoveel mannen...
Hoeveel mannen zijn het?
Met z'n zevenen. We willen allemaal onze eigen kamer.
Dus, ja, natuurlijk.
We zijn een beetje op privacy gesteld. Maar ik kijk altijd met plezier toe hoe mannen zich dan weer in lycra pakjes hijsen. En dan daar de heuvels bedwingen. Dus, maar goed, het wordt niet zo mooi weer, geloof ik. Maar het belooft in ieder geval weer een mooi weekend te worden. Met allemaal vrienden uit de studententijd. Dus we hebben een hoop om bij te praten. Dus dat is... Leuk. Dat zijn mijn besoignes. En jij?
Nou, ik wil er niet altijd weer een boekenpodcast van maken, hoor. Maar toch nog één boekentip. Afgelopen week of vorige week is O.J. Simpson natuurlijk overleden.
Ja.
Deze week trouwens in stilte gecremeerd. Maar ik wil toch even een boekentip doen. Ik heb jaren geleden een boek over die zaak gelezen. Dat heet The Run of His Life. The People versus O.J. Simpson van Jeffrey Toobin. Amerikaanse journalist. En... Nou, dat is echt een voorbeeld van hoe je nou een journalistiek non-fictieboek schrijft. Het is echt razend interessant, met ontzettend veel vaart geschreven. Die zaak volgde hij helemaal ook achter de schermen. Maar het zowel bij de aanklagers als het advocatenteam van Simpson, kijk en lees je mee. Het is ook een fantastische schets van dat Hollywood milieu waar hij verkeerde. En ook een schets van het Amerika uit die tijd. En hij legt helemaal haarfijn uit hoe dat nou uiteindelijk tot die vrijspraak heeft geleid. En eigenlijk alles wat ik dacht te weten over die zaak, dat wordt ook, weet je, dat beeld wordt ook bijgesteld in dat boek. Nou, het is later ook een serie van gemaakt, geloof ik. Die heb ik zelf niet gezien. Dus een deel van het verhaal is inmiddels wel bekend. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die dan, even los van dat het echt interessant is om te lezen hoe zo'n zaak werkt in Amerika, want dat gaat echt wel anders dan in Nederland. Maar een van de dingen die bijvoorbeeld daarin ook heel goed wordt beschreven, is dat dat advocatenteam heeft natuurlijk heel slim gespind alsof het om een raciale kwestie was. Mm-hmm. Dat heeft ze, nou, dat heeft uiteindelijk ook half Amerika in vuur en vlam gezet in het proces. Maar wat hij eigenlijk beschrijft ook in het boek is dat voor O.J. Simpson speelde zijn huidskleur eigenlijk helemaal geen rol in zijn leven. Hij was helemaal geaccepteerd door de Hollywood-elite. De politie van L.A., daar gaf hij feesten voor. Die kwamen bij hem thuis. Dat waren huisvrienden.
Dat was gewoon heel praktisch ingezet.
Hij voelde zich ook helemaal geen echt zwarte man voor. Zover dat, dat is voor heel veel Amerikanen natuurlijk wel heel erg een issue. Dat speelde bij O.J. eigenlijk helemaal geen rol. En één detail, dan was op een gegeven moment een schouw in een soort bezoek van de aanklagers of zo. En de verdediging in zijn huis. En er werden ook foto's gemaakt en die werden dan naar de jury getoond later. Maar toen had zijn advocatenteam vooraf alle foto's weggehaald waarop hij met allemaal blanke mannen en een Hollywood elite staat. En vervangen door foto's van Martin Luther King-achtige taferelen. Om maar een beetje dat beeld te schetsen. Dat ook in zijn leven van O.J. Simpson een hele grote rol speelde. Ja, fascinerend boek over een fascinerende zaak en toch ook een fascinerend land.
Ja, nou, leuke tip voor als je nu alsnog alles over die zaak wil weten. Zoveel jaar inderdaad. Leuk. Ja.
Martin, veel plezier op je mannenweekend en ik zeg tot de volgende.
Ja, tot de volgende keer.